Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 34, de versen 5 en 9 zijn de versen die we samen zingen willen. Psalm 34, de versen 5 en 9. Vreest, vreest hem, te alle tijd, gij heilige. Daar ge ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En het negende vers, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te alle tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Psalm 34, de versen 5 en 9.
Thank you.
We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we samen zingen uit Psalm 25, daarvan het 10e vers. Psalm 25, vers 10. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in het boek Genesis, daarvan het 43e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemen nu Genesis 43, de versen 1 tot en met 14, en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het 10e vers.
De honger nu werd zwaar in dat land, zo geschiedde het, als zij den leeftocht dien zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide, keert wederom, koopt ons een weinig spijze. Toen sprak Juda tot hem, zeggende, die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijze kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken, want die man heeft tot ons gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide, waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft of gij nog ene broeder had? En zij zeiden, die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende, leeft uw vader nog? Heb gij nog ene broeder? Zo gaven wij het hem te kennen. Volgens diezelfde woorden hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou, brengt uw broeder af. Toen zeide Juda tot Israël, zijn vader, zend den jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderen. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar wij waren alreeds tweemaal weder gekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen, is het nu alzo, zo doet dit, neemt van het loffelijkste deze lands in uw vader en brengt die man een geschenk heen en af, een weinig balsem, een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en almandelen. En neem dubbel geld in uw hand en brengt het geld, hetwelk in de mond uw zakken wedergekeerd is, weder in uw hand. Misschien is het ene vuil. Neem ook uw broeder mede en maak u op, keert weder tot die man. En God de Almachtige geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd.
We willen deze middag met Gods hulp de behandeling van de geschiedenissen van Jozef voortzetten. En de tekst voor deze middag is te vinden in dit gedeelte wat u is voorgelezen. Tekstwoorden zijn dus Genesis 43, de versen 1 tot en met 14. We lezen nu het eerste en het laatste vers van dit gedeelte. Genesis 43, vers 1. De honger nu werd zwaar in dat land. Tot en met het 14e vers, waar Jacob zegt, en God de Almachtige geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, dan ben ik beroofd. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Een Het is zo'n grote zegen, Heere, dat wij uw woord mogen ontvangen. En dat wij zondag aan zondag onder het geklank van uw woord mogen zijn. Geef dat we dat ook vanmiddag mogen verstaan. Want uw woord is het wat ons de weg tot de zaligheid wijst. Uw woord is het wat een beroep doet op ons hart. Uw woord is het wat ons waarschuwt voor het verderf. Uw woord zoekt niet onze dood, maar ons leven. Zoals u het zelf in uw woord zegt, dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar daarin lust hebt dat hij zich bekeren en leven. En nu zijn we samengekomen onder uw woord ook op de middag van deze dag. Nu mag vanmiddag uw woord geopend worden. Heere, open uw woord zelf. Opdat wij mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En geef dat wij die boodschap mogen verstaan. De boodschap dat gij onze dood niet zoekt. Maar dat wij daartegenover in onze zonde en in onze onbekeerlijkheid alsmaar bezig zijn te werken aan onze eigen ondergang. Heere, bind dat op ons hart. Dat onze levensweg, hoe goed wij er ook over denken, en hoe wij onze zonde en verkeerde dingen ook proberen toe te dekken. Onze levensweg eindigt in de dood. Tenzij dat gij ingrijpt. En dat zegt ge in uw woord dat ge dat kunt doen. Dat ge dat ook wil doen. O Heere, wil het ook deze avond betonen. Dat u aan mensen wil denken die zelf de dood gekozen hebben boven het leven. En de dood in hun leven zoeken. Dat u op hen neerziet. En dat u aan hen denkt. En leert buigen. En leert alles in uw hand te leggen. Aan u over te geven. Kom ik om, dan kom ik om. Heere, breek dan alles wat dat in de weg staat. Alles wat dat buigen voor u. En dat werkelijk in schuldverslagenheid komen tot u. Wat dat verhindert, breek u het af. Opdat we mogen zien de weg die gij zelf gebaand hebt. Waardoor schuldigen die de dood hebben verdiend aan de welverdiende straf kunnen ontkomen. En genade kunnen vinden. Opdat we mogen blikken op hem die zijn bloed gestort heeft. Opdat mensen die uit zichzelf nooit naar u zouden vragen. En wegen zouden gaan die buiten uw woord, buiten het heil, slechts de ondergang bedoelen. Dat zulke mensen in zijn bloed reiniging en redding en heil zouden vinden. Heere, wil dat deze middag door uw woord ons laten zien. Wij breken alles af. Wij verstaan uw wegen niet. Het is duisternis. Maar bij u is het licht. En u spreekt in de diepste duisternis. En het licht is er. Zoals u sprak. Op zo'n wonderlijke wijze. Toen het zo donker was in Jacobs leven. Toen het zo donker was onder Jacobs kinderen. Toen alles uitzichtloos werd. Toen het voedsel verminderde. U sprak. U wijst. Ook vanavond. Op een borg. Op hem die meer is dan Juda. Meer is dan Jozef. Meer is dan Jacob. Meer is dan welke Bijbelheilige ook. Die borg wordt. Borg is. Voor mensen die er nooit om hebben gevraagd. Heere, doe ons hem ook door het gewaad van deze oudtestamentische geschiedenis heen zien. Leer arme zondaren oog richten op hem. Leer schuldige mensen
voor wie alles zo vast loopt. Zien op deze die bereid is om de grootste zondaar te redden van het verderf. Leer uw kinderen meer en meer blikken in hem die het gezegd heeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik wil borg zijn, opdat niemand van hen in het verderf zou neerdalen, opdat ze gered worden en uw lof zouden zingen. Heere, dat kan nooit als wij blikken naar binnen. En als we zien op wat wij van ons leven maken, dan is alles tekort. Maar dat kan enkel en alleen om hem wiens naam is Jezus Christus, die zijn bloed heeft gestort, die de dood heeft overwonnen, die de machten heeft ontwapend, en die het als de grote overwinnaar over dood en duisternis, over zonde en hel zegt: ik zal borg zijn. O Heere, laat u uzelf zien door het gewaad van dit woord heen, omdat we door de bladzijde van de oude profetieën van u mogen blikken tot op het bloed dat gij gestort hebt. En dat we daar in vrede mogen vinden voor onze arme ziel. U wilt het toch doen. U kunt het toch doen. En al hebben wij het er niet naar gemaakt, Heere, alle rechten verzondigd. O God, doe het uit vrije genade. Uit uw goddelijke liefde ook aan ons. We bidden u, denk aan heel de gemeente. En werk om het bloed van hem die middelaar geworden is van het nieuwe verbond. Werk onder ons en onze kinderen. Wil u ook midden in deze tijd van aanvechting, vol van verwarring, vol onbegrip, waar uw woord vertrapt wordt, waar de kerk slinkt en waar wat naar u vraagt minder en minder wordt. Wil u ons bewaren bij uw woord, Heere. Maar bovenal laat uw woord zijn kracht mogen doen. Wil midden in ons leven werken. Wil onze harde harten verbreken. O God, laat er onder jonge mensen en onder ouderen gezegd mogen worden: de Heere is mij te sterk geworden. Hij heeft mijn harde hart genomen. En hij heeft het verbroken. Hij heeft tot mij gesproken. Heere, dat is voor u toch niet te wonderen. Dat is toch het werk waar u een welbehagen in hebt. O, doe het ook in ons midden. Om uw naams, om uw verbonds wil. We bidden u, Heere, niet alleen voor de gemeente, maar ook voor het gehele kerkelijke leven. We smeken u voor onze eigen kerken. Wilt u op hen neerzien en onder ons in ons eigen kerkverband wonen en werken met uw Heilige Geest. O God, zegen de arbeid van de synode, van kerkelijke vergaderingen en van alles wat binnen uw koninkrijk gebeurt. Doe ons luisteren naar uw woord. Doe ons wederkeren tot u en uw woord. We bidden u ook in verband met het beroep wat is uitgebracht. U weet dat we deze week opnieuw een beroep ontvingen van de gemeente van Veenendaal. En u weet alle dingen, Heer. U weet wat goed is. Goed is voor ons persoonlijk. Goed is voor de gemeente van Veenendaal. Goed is voor de gemeente van Urk. Heere, wijs u de weg. U weet alle dingen. U kent de noden daar. U weet ook onze plaats hier. Wilt u de weg wijzen? En laat uw wil duidelijk mogen zijn. En geef dat we wat ook uw wil mag zijn, het mogen leren zoals Jacob het eens leerde. Alles in uw handen leggen. Wat er ook gebeurt, uw wil is heilig, wijs en goed. Het is majesteit al wat u doet. We bidden u, Heere, wilt u zelf dan in alles gebed geven en de weg wijzen. We zijn ook daarin van u afhankelijk. We smeken u niet alleen voor onze eigen kerken, maar voor alle kerkverbanden in ons vaderland, voor de kerk over deze wereld, of u op haar neer wilt zien. Heere, denk bijzonder ook aan het werk van de zending waar uw woord gepredikt wordt onder het heidendom. O God, wil uw koninkrijk daar uitbreiden. Wil u ook het wondere werk van de verkondiging van uw woord onder uw oude volk Israël zegenen. Heere, al sluit Israël zich af. En wil het van het woord van u zo vaak zo weinig weten. Wil u ze doen komen tot de kennis van de Messias. De Christus, hem die gekomen is. Wil u daartoe ook alle arbeid zegenen. Denk ook aan de kerk in de verdrukking. Heere, juist achter het ijzeren gordijn en op allerlei plaatsen in deze wereld waar uw kerk vervolgd wordt, bidden we u, laat het bloed van de martelaren zaad van de kerk mogen zijn. Geef standvastigheid, geef volharding om uw naam te belijden en de dingen van boven te zoeken. Wilt u ook al het werk wat geschiet daar zegenen. Heere, laat de grenzen meer en meer geopend worden, opdat ook het woord van u in die gebieden waar zo weinig is, wat uw woord betreft, door mag brengen. Binnen u, voor allen, die waar ook over deze wereld bijdragen in de arbeid van uw koninkrijk. O God, wil u hen salven met uw geest, bekeren, verder leiden, wil uw koninkrijk doen komen. En de werken der duisternis vernietig. Heere, roep mannen, roep mensen om uitgestoten te worden in uw dienst. U weet dat de tijden verdonkeren. U weet dat wij, ook hier in ons vaderland, na alles wat in het verleden sprak van u en uw bediening, waar u ook onder ons uw voetstap zet. En waar de zegen van u merkbaar was, ook in ons land, dat wij meer en meer u verlaten. En dat ons vaderland en het vrije Westen uw wetten de rug toekeert. O God, laat het schuld mogen zijn. En laten we met die nood, die zo weinig gezien wordt, en nog minder beleefd wordt, voor u mogen vallen. Met de bede om genade. Met de bede of u weder mag keren. Ook in ons land, in ons volk. In het Westen, waar de vrijheid schijnt te heersen. Heere, zie op ons neer. Verdiend is het niet. Omdat wij u verlaten, zou het recht zijn als u ons voorbij zou gaan. Ook als Nederlands volk. En dat u zou komen met het zware oordeel van uw hand. En indien wij de maat van zonde hebben gevuld. En u komen moet in uw toorn. Heere, zou u dan toch in toorn aan het ontfermen willen gedenken. Gedenk des ontfermens. Erbarm u over ons en over onze kinderen. En wil u ons onder uw woord houden. En door uw woord en geest leren. Heere, bind het op ons hart. De harten van ouders, de harten van kinderen, de harten van ouderen. We hebben het zo nodig. En zie op ons neer. In de vergiffenis van al onze zonden. Om hem die het in uw woord gezegd heeft. Dat hij borg geworden is voor verloren zondaar. Andere grond om te pleiten is er niet. Want wij hebben alles verzondigd. Maar daarom pleiten we op die enige naam. Op de naam van hem, Jezus Christus. In wiens bloed, in wiens gerechtigheid alleen ontkoming is. Heere, doe het om uw naams om zijnentwil. Amen. Psalm 77, vers 4 en vers 6 zingen we terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren. Psalm 77, de versen 4 en 6. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlijde in diepe smart 's nachts met een mistroostig hart en mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. En wat mij te duchten stond. En het zesde vers. Zou God zijn gena vergeten. 4 en 6 van Psalm 77.
Aan het einde van de prediking naar het amen willen we samen zingen. Psalm 33, het tiende vers. Psalm 33, vers 10. Aan het einde van de prediking. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Psalm 33, het tiende vers, aan het einde van de prediking. We zouden kunnen vragen, gemeente, wat geeft glans aan ons leven? Ik denk dat er op die vraag wel 1000 antwoorden te vinden zouden zijn. Mensen kunnen zeggen, glans aan ons leven geeft als ik wat welvarender mag worden. Als alles me wat meer voor de wind zou mogen gaan in mijn zakelijke leven. Een ander zegt, glans in mijn leven zou er zijn als ik wat meer het geluk vond. Waar ik eigenlijk heel mijn leven al zo naar gejaagd heb, maar alles zit me tegen. Het huwelijk, het gezin, noemt u het maar op. En een derde zoekt weer wat anders, waarin hij zijn leven glans ziet krijgen. Wat voor antwoorden zijn er niet mogelijk op die vraag? Wat geeft ons leven glans? En toch denk ik dat al die antwoorden ten eenenmale ontoereikend zijn. Al is het waar dat heel veel dingen in dit leven ons leven inhoud kunnen geven. Toch valt het met al die dingen die we genoemd hebben, met materiële voorspoed, met dat wat we geluk noemen, met alles wat deze aarde te bieden heeft, uiteindelijk zo tegen. Het woord van God leert ons dat er slechts één ding is dat ons leven glans geeft, dat een wending brengt in ons leven. En wat is dat? Ach, u kunt het met verschillende woorden noemen. Maar het gaat om één zaak. Dat u genade bij God vindt. Er is niets wat uw leven zo verlicht. Er is niets wat uw leven zoveel inhoud vindt, geeft. Er is niets wat uw leven zoveel grond en fundament geeft als genade te vinden bij God. Dat is het waardoor het leven op deze aarde zijn betekenis krijgt. Daardoor valt er eeuwigheid glans over ons leven. En juist dat vinden we terug. Hier, in deze eenvoudige geschiedenis uit het leven van vader Jacob en zijn zoon. Als al het aardse eigenlijk verschrompelt. Als de materiële voorspoed ophoudt. Honger in het land. Als het geluk en de vrede in het gezinsverband ver te zoeken is. Ze staan bitter tegenover elkaar. Dan is het slechts het licht van Gods genade, waardoor in deze omstandigheden een keer kan komen. En waardoor het zelfs met alle vragen die overblijven, met de honger, met het verdriet, glans over het leven komt. Dat is de grote wending. Als door de genade van God in die bittere en barre omstandigheden Jacob alles in Gods hand mag leggen. Dat geeft wending in zijn troosteloos bestaan. En we willen dan ook boven deze geschiedenis schrijven de grote wending. En we letten vanuit dit schriftgedeelte op 3 dingen. In de eerste plaats op voortschrijdende verbittering. In de tweede plaats op Juda's borgstelling. En in de derde plaats op Jacob's toestemming. De grote wending
Daarbij letten we in de eerste plaats op de voortschrijdende verbittering. In de tweede plaats op Juda's borgstelling. En in de derde plaats op Jacob's instemming. Het is inderdaad naar het uiterlijk niet best in het leven van vader Jacob en zijn zoons. U kent de geschiedenis. Honger heeft het land geteisterd. En ze zijn op pad gegaan naar het verre Egypte. Om koren te halen, want daar stonden de graanschuren open. En de roep had door Egypte geklonken en was ook doorgedrongen in het verre Kanaan. Ga tot die Jozef, die vreemde onderkoning, bij wie voedsel te vinden was. En ze waren gegaan, ook die broers van Jozef, die zoons van Jacob. Het was tegengevallen. Ze hadden wel koren ontvangen. Maar een van hen moest als gijzelaar achterblijven in de gevangenis van Egypte, Simeon. En die vreemde onderkoning had als eis gesteld dat wanneer ze terug zouden komen, zouden zijn jongste broer Benjamin, die thuisgebleven was bij de eerste tocht, mee terug moeten brengen. Dan zou die onderkoning zien dat ze geen kwade bedoelingen hadden. Dat ze niet gekomen waren om het land te verspieden, maar dat ze eerlijke mensen waren. Die het om niets anders dan om koren te doen was. En toen ze terugkeerde, terwijl op onverklaarbare manier ook nog het geld wat ze gegeven hadden in de mond van hun korenzakken teruggevonden werd, toen was het grauwe kleed van het verdriet over de tenten van Jacob en zijn zonen gedaald. Want Jacob had het uitgesnikt. Je berooft me van kinderen. Simeon is er niet. Jozef is er niet. En straks zal ook Benjamin, die jongen, die zoon van mijn ouderdom, nog van me weggerukt worden. Al deze dingen zijn tegen me. En als Benjamin straks weggenomen wordt, dan zult ge mijn hoofd, mijn grauwe haren, met droefenis in het graf doen neerdalen. Jacob zit diep in de put. Jacob ziet niets dan grauwe ellende voor zich. Hij kan geen afstand doen van Benjamin. Want hij vreest dat hij Benjamin net als Jozef zal verliezen. En hij vreest dat dan de ondergang hem wacht. En in zulke omstandigheden gaan de dagen voort. Denk dat Jacob weinig uit zijn tent gekomen is. Dat hij veel in zijn sombere droefheid neerzat. Alles is tegen me. Hij kon Gods weg niet meer begrijpen. God had hem beloofd dat uit zijn kinderen de Messias geboren zou worden. Maar nu werden van stuk tot stuk zijn kinderen weggenomen. Zou Gods belofte dan nog vervuld worden? De Heer had hem beloofd dat in hem de geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Dat de Heere met hem op zou trekken naar Kanaan. Maar nu hij in Kanaan was, bijna alles was tegengelopen. Zijn jongens hadden hem stinkende gemaakt door Sichem uit te moorden. Juda had overspel gepleegd. Ruben had overspel gepleegd. En dan was er nog die geheimzinnige dreiging rondom Jozef, waarvan Jacob het rechte niet geweten zal hebben, maar wat toch in het gezin, in de kring van de familie, zijn sporen naliet. Jacob, de bange vrees wordt hem te machtig. Alles tegen hem. Zou God zijn genade vergeten zijn? Heeft hij me hier in Kanaan dan verlaten? Want ik zou hier als een vader van vele volken gesteld worden. Ik zou hier mijn nageslacht zien waaruit de koning der koningen geboren zou worden. En nu, alles wordt me ontnomen. Honger teistert het land. Ik moet als een bedelaar naar de vreemde, naar Egypte. Is dat Gods weg? Alles is tegen me. u kunt het begrijpen, Jacob, in de diepste put. En daarbij, die zonde van Jacob, het is hun ook niet gemakkelijk. Ze hebben in Egypte gezegd, dit is om onze zonde, omdat wij niet op het gekerm van onze broer hebben gelet. Toen hij ons smeekte om in leven gelaten te worden. Maar ze kunnen hun zonde voor vader Jacob niet belijden. En ze willen het ook waarschijnlijk niet. En daar lopen ze. Terwijl het eten uit Egypte al meer en meer verteerd wordt. Het eten wat Jozef hen had meegegeven. En de honger wordt zwaar. De dagen komen dat hun kinderen vragen om brood. En dat de vrouwen het koren wat er nog is willen malen, maar het is op. De nood stijgt hoog. En dan wordt hier in dit schriftgedeelte aan ons getekend wat voor bitterheid dat geeft tussen Jacob en tussen zijn zonen. Jacob ziet wel dat het koren opraakt en dat de honger als een zwaard drukt. Dat de regen niet komt en het gewas niet groeit. En de voorraden uitgeput raken. En dan zegt hij het tegen zijn zoons. Waarom gaan jullie niet terug naar Egypte? Om een weinig koren te halen. Onredelijk van Jacob. Want hij wist waarom ze niet teruggingen. Omdat het hem gezegd was dat die koning zijn zoons niet wilde zien. Als Benjamin niet bij hem was. En het wordt hem door zijn zoons ook onmiddellijk voor de voeten geworpen. Vader, u weet het toch? Daarom gaan we niet terug. En daarom sparen we het voedsel uit onze mond en uit de mond van onze kinderen. Omdat het nu eenmaal zo is dat u Benjamin niet af wil staan. En Jacob krijgt dan veel zelfbeklag. Hij zegt, waarom hebben jullie zo kwaad tegen mij gedaan? Waarom hebben jullie gezegd dat je nog een jongste broer had? En opnieuw zijn het de broers die zichzelf verontschuldigen en zeggen, die man heeft zo nauwkeurig gevraagd hoe onze omstandigheden waren, hoe de familieverhouding was, want hij wilde het weten. Bitterheid in Jacob's tent. Bitterheid tussen vader en kinderen. Als we daar even over doordenken, gemeente, dan kunnen we dat midden in ons eigen leven plaatsen en zeker ook midden in onze eigen tijd plaatsen. Wat kan er niet ontzaggelijk veel bitterheid zijn tussen mensen? Wat kan er bij het voortschrijden van de jaren, nu het einde der tijden naderbij komt, niet steeds meer waar worden wat God in zijn woord zegt, dat de liefde van velen verkilt? En hoe kun je het niet zien, soms in gezin? In gezinnen waar kinderen tegen hun ouders opstaan. En ouders niet meer met hun kinderen overweg kunnen. Ach, misschien zegt u, gelukkig is dat op Urk nog niet zo erg. Inderdaad, er is misschien nog wel veel goeds in dat opzicht. In familiekringen. In gezin. Maar komt het ook onder ons niet voor? Komt het niet voor dat er verbittering is tussen vader en tussen hun kinderen? Of tussen moeder en tussen haar kinderen? Komt het niet voor dat er grote verwijdering is? Omdat, ja, uiteindelijk waarom? Omdat de zonde ertussen zit. Wat hebben die 12 zonen van Jacob hun oude vader op zijn hoge leeftijd geen verdriet gedaan? Wat een lijst van wandaden heeft Jacob in het leven van zijn kinderen niet gezien. Wat heeft het Jacobs levensavond niet verdonkerd? Denk je er wel eens over na, mijn jongen of meisje? Als je wat opgroeit en vaak tegen de raadgevingen en tegen wat je vader of je moeder zegt ingaat. En misschien wel dingen doet waarvan je weet dat je vader en moeder daar zo verdriet van hebben. Dat je in het leven en misschien wel de levensavond van je vader en moeder verduistert. Dat je het geestelijk donker maakt in het leven van je ouders. Want dat hebben die zoons van Jacob bij hun oude vader ook gedaan. Jacob leeft in het donker in deze tijd. Jacob kan het niet met God eens worden. Jacob zegt, alles is tegen. Geberoofd me van kinderen. Hij zakt weg in een put. En we lezen niet dat hij God heeft aangeroepen. Dat was Jacob's eigen schuld. Maar lag er niet ontzaggelijk veel oorzaken. Ook omdat die jongens het leven van hun vader verdonkerd door het kwaad, door de zonde. Kan er in het gezinsleven niet een band komen? Kan er in het gemeentelijke leven niet een band komen? Doordat de zonde aan de hand gehouden wordt en bedekt en verzwegen wordt, dat de Heere zich daardoor terugtrekt. O, ga het eens na in jouw leven, in uw leven. Of u omdat u uw eigen zonde verzwijgt en toch de zonde nog aan de hand houdt, niet een struikelblok bent voor uzelf en ook voor een ander. Niet uw ouders, uw vader, uw moeder, uw broers, uw zuster, uw gemeente, tot een sta in de weg bent. Want uiteindelijk door die vreselijke zonde waarmee Jozefs broers hun broer verkochten naar Egypte en hem aan de dood overgaven, is al dit leed over Jacobs huis gekomen. Denk nooit makkelijk van de zonde. Denk nooit als vader of moeder of wie dan ook in alle ernst en eenvoud je waarschuwen. Ach, die ouwe wil ook nog wat zeggen. Want als het goed is, dan heeft je vader, dan heeft je moeder je heil op het oog. En wat wordt er niet aangericht? Vandaag aan de dag. En het zal wellicht in de toekomst nog erger worden. In gezinnen. Als kinderen de raad van hun ouders in de wind slaan. Wat zal het erg zijn. Als ouders met hun kinderen ook niet meer spreken. En alles toelaat. Dan komt er verbittering. En verbittering onder mensen, in gezinnen, in een gemeente, in welke verbanden dan ook. Verbittering heeft altijd zijn wortels in zonde, die aan de hand gehouden worden, die niet bestraft wordt, maar niet tegen gewaarschuwd wordt. Verbittering brengt ook geestelijke duisternis mee. En je vraagt je af, hoe moet je uit die verbittering komen? Wat is de uitweg midden in die bittere verwijten en die bittere gesprekken die daar in die tent in de hongersnood van vader Jacob plaatsvindt? Ach, als het van Jacob afgehangen had, gemeente, hij had Benjamin nooit overgegeven. En die broers van Jozef, ze waren veel te bang om naar Egypte te gaan. Dan was het tegen elkaar opstand gebleven. Maar nu gebeurt er iets. Iets wat alleen maar te verklaren is als een wonder van God. Als de nood hoog oploopt. Als de honger gaat heersen. Lege korenzak. Mensen die het niet meer weten. Een oude vader die het niet meer weet. En zijn zoons weten het ook niet meer. Als de nood hoog loopt. Dan grijpt de Heer in. Want wat hier gebeurt zo midden in dit teksthoofdstuk. Dat is het ingrijpen van de Heer zelf. Juda gaat spreken. Juda die zo even al gezegd had als tolk van zijn broers. Dat vader Jacob toch onrecht deed om zijn zoon zo te verwijten. Juda gaat nu spreken wonderlijke woorden. Woorden die vol van inhoud en betekenis zijn. Toen zeide Juda tot Israël, zend de jongen met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen opdat wij leven en niet sterven. Nog wij, nog hij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult ge hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Juda zegt, laat ons gaan. Anders zullen we sterven. En Juda zegt meteen erachteraan, vader, geef Benjamin dan mee. In mijn hand, op mijn verantwoording. Ik zal borg zijn. Als die koning, die onderkoning van Egypte, zijn dood zal eisen, dan zal ik zeggen, sla mij voor uw voeten dood. Als die onderkoning hem gevangen wil zetten, zal ik zeggen, stop mij in de gevangenis. En als ik terug zou moeten keren, en de jongen is niet bij me, vader, dan zal ik alle dagen van mijn leven tot mijn dood toe bij u in de schuld staan. Ik zal borg voor hem zijn. Ik neem het voor hem op. Ik ga staan in zijn plaats als die vreemde onderkoning iets kwaads over hem besloten heeft. Waarom zegt Juda dat? Ach, gemeente, Juda zegt dat uit twee redenen. Omdat de liefde woont in zijn hart. Dat is de eerste. En in de tweede plaats omdat Juda ook met deze woorden tot erkenning komt van zijn eigen tekort, van zijn eigen schuld. Want inderdaad, als Juda zegt, ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult ge hem eisen. Ik zal voor hem in de plaats gaan staan. Dan verklaart Juda zich bereid om in de plaats van Benjamin te sterven. En in dat bereid zijn van Juda om te sterven, laat hij heel duidelijk horen dat hij het verdienen zou als hem in plaats van Benjamin kwaad zou overkomen. Want Juda, hij denkt terug aan het moment waarop hij met zijn andere broers gezegd heeft, dit overkomt ons omdat wij Jozefs geschrei niet hebben gehoord. En straks als Juda aan het hof van Jozef staat te pleiten voor zijn broer Benjamin, dan zegt Juda het, wij hebben gezondigd. Dat is de achtergrond van Juda's bereidheid om borg te zijn. Er ligt iets in Juda's belijdenis van het besef, wij hebben gezondigd en we hebben het verdiend als die koning van Egypte kwaad over ons zou besluiten. We hebben het verdiend als ik gevangen zou worden gezet. Als ik door de straf van de koning van Egypte zou worden getroffen. En daarom, Juda geeft zich over op genade en ongenade in de hand van de onderkoning van Egypte. Er is iets in deze belijdenis van Juda wat we ook vinden bij Esther. Als Esther tot de koning gaat, dan spreekt ze die veelgebruikte woorden, kom ik om, dan kom ik om. Juda's belijdenis, ik zal borg voor hem zijn, is ook een belijdenis waarin hij het zegt, vader, ik zal het voor hem opnemen. En indien ik dan om moet komen, dan kom ik om. Juda buigt als schuldige. Juda zegt dat het hem niet vreemd is. Als het wraakzwaard van de straf in Egypte hem zou treffen. O, wat vinden we daarin iets terug, meent. Iets terug waar ieder die genade kent iets van leert beleven. Buigen voor God. Alles in Gods hand te geven. Kom ik om, dan kom ik om. We hebben het juist in de Jozefs geschiedenis herhaaldelijk aangetroffen. Dat die broers van Jozef, Juda en Klaus, geprobeerd hebben de schuld en de zonde van hun leven te verdoezelen. Ruben heeft het dwaze voorstel gedaan, offer dan maar twee van mijn zonen. Maar hij bleef zelf buitenschot. Hier blijft Juda niet buitenschot. Hier zegt Juda, kom ik om, dan kom ik om. Juda buigt. Was het nodig dat we dat in ons eigen leven gaan leren? Dat buigen voor God. Dat erkennen van schuld. Dat alles in Gods hand leren geven. Want dat doet Juda hier. Wat er ook gebeurt als hij teruggaat naar Egypte. Wat er ook gebeurt als Benjamin kwaad zou overkomen bij die onderkoning van Egypte. Juda levert zich over in de handen van God. Dan moet het maar gebeuren. Dan moet ik maar bestraft worden. Dan moet ik maar schuldig zijn. Dat is het nodig om in ons leven te buigen voor God. Dat is het nodig om voor God te erkennen, Heere, ik heb gezondigd. Heere, uw doen is rein. Ik kan niets ter verontschuldiging inbrengen. Ik moet buigen en zeggen, als ik om zou moeten komen, dan had ik dat verdiend. Een buigende Juda, een buigende zondaar. O, het is God zo aangenaam. Als zondaren buigen voor hem. Hij wacht erop dat zondaren komen. Zoals in de schrift de knechten van Benhadad getekend worden. Met de koorden van de veroordeling om hun nek. Wij hebben gezondigd. Kom ik om, dan kom ik om. Maar er is meer. Het is niet alleen het buigen, het zich onvoorwaardelijk overgeven aan Gods weg. Wat in dit woord van Juda spreekt, het is ook Juda's liefde. Juda's liefde, die had hij niet van zichzelf. Want Juda heeft Jozef uiteindelijk laten verkopen naar Egypte. Juda was de man die tot een zeer vreemde en ernstige vorm van overspel kwam. Juda's levensboek is niet zo vol met gunstige woorden. Maar hier steekt Juda als het ware boven zijn broers uit. Doordat zijn hart vervuld is met liefde. Liefde voor Benjamin, maar dat niet alleen. Liefde voor heel zijn geslacht. Voor heel het huis van Jacob. Voor heel het volk van Israël. Want hij zegt het. Laten we gaan. Opdat wij en onze kinderen, hoort u het? Niet sterven, maar leven. Juda's hart is vervuld met liefde voor heel die familie. Voor heel het volk van Israël, voor heel het volk wat God is bezig te formeren. En dat kun je nooit verklaren uit Juda zelf, want Juda was zo'n beste niet. Weet u waarom Juda die liefde heeft? En waarom Juda buigt en zichzelf aan God over mag geven? Wat u doet is goed, uw doen is rein. Weet u waarom? omdat Juda hier aangeraakt wordt door de geest van Christus. De geest van Christus is het die hier in Juda werkt. En de geest van Christus is het die Juda zo onvoorwaardelijk leert buigen, dat hij alles overgeeft, zelfs zijn leven overgeeft. En de geest van Christus is het die Juda's hart met liefde vervult. En daarom krijgt dit woord van Juda, waarin Juda zich opoffert voor heel zijn geslacht, waarin Juda zegt, ik zal borg voor hem zijn, diepe betekenis. Want Juda was een sterfelijk mens. Juda was een zondig mens. Juda kan dit alleen spreken door de kracht en door de geest van de Heere Jezus Christus. En daarom staat dit woord, nee, niet zomaar in de Bijbel. Om ons te laten zien wie Juda was. Om ons te laten zien hoe Juda boog. En om ons te laten zien hoe Juda met liefde vervuld was voor de kinderen Israëls. Maar wijs dit woord heen naar hem die uit Juda geboren zal worden, de Heere Jezus Christus. Ziet u het? Want wat Juda alleen maar in deze omstandigheden kon zeggen, ik zal borg zijn voor Benjamin, dat zegt Christus veel heerlijker, veel rijker, veel dieper. Zal tot in eeuwigheid borg zijn voor allen die mij vrezen. En omdat Christus dat gezegd heeft, al in de eeuwigheid, ik wil borg voor hen zijn. Daarom kan Juda vanuit de geest van Christus hier als het ware stamelend zeggen, Vader, ik zal borg voor hem zijn. Nee, het is niet Juda zelf. Juda uit eigen kracht. Juda die het uit zijn eigen vleeselijke overleggingen hier zegt. Het is het woord van de geest van Christus. Wat hier in Juda blijkt. Want hij is het. Meer dan Juda. Die borg is. Oh, wat gaat zo de schrift schitteren, gemeente. En wat wordt zo in allerlei figuren, in allerlei levensomstandigheden, in het Oude Testament, de Christus zichtbaar. Daar wijst ons het Nieuwe Testament zo herhaaldelijk op. Dat Salomo, dat Juda, dat Jozef, dat de koningen van Israël heen wijzen naar Christus. Juda, borg, wijst heen naar de borg. Wijst heen naar hem die het in de eeuwigheid zei, ik wil borg zijn. En wat is borg? Borg, dat is dat je in de plaats gaat staan van een veroordeelde. Borg, dat is dat je in de plaats gaat staan van een zondaar. En zo heeft Christus in de eeuwigheid al gezegd. Dat hij borg wilde zijn voor schuldigen die de dood hebben verdiend. En dan gaan we de lijn doortrekken naar uw leven, naar mijn leven. Als je dat in je leven mag kennen, iets van het besef dat je God bedroefd en vertoornd hebt. Iets van dat buigende leven dat je God geen onrecht toe kan schrijven. Dat je zeggen moet, o God, ik heb gezondigd, uw doen is rein, uw vonnis is rechtvaardig. Wordt het dan geen wonder dat er een borg is? Mag ik het vragen vanavond hier, is het voor u een wonder geworden dat er een borg is? Een borg is die in de plaats van zondaren wil gaan staan. O, wat kunt u tobben met uw zonde? Wat kunt u tobben met uw nood? Wat kunt u tobben met uw vragen? Er zit misschien wel een zondaar in de kerk die zeggen moet, ja, soms voel ik me wel zo leeg en zo arm en zo blind en zo dwaas. Maar het gaat weer over. En een ander zegt, ja, maar heb ik wel zondekennis genoeg? En een derde probeert om zichzelf wat te verbeteren en een gestalte te krijgen die hem voor God aangenaam maakt. Als ik dit nu laat en dat nu doe, dan zal de Heere wel op me neerzien. Ach, dat hebt u niet nodig. U hebt het niet nodig om uzelf op te knappen. U hebt het ook niet nodig om uzelf af te gaan vragen hoe diep het gevoel van zonde wel moet zijn. Laat dat eens aan God over. U hebt een borg nodig. Een borg nodig die een volkomen zaligmaker is. Die in alle dingen in uw plaats gaat staan. Want echt, als wij tot God zouden naderen zoals we zijn, gemeente, dan zou er één bliksemschicht van de goddelijke toren zijn die ons zou moeten wegvaren. Al zouden we het netste leven leiden, al zouden we het meest besef van verkeerdheid kennen, zonder een borg zou de volle straf ons treffen, zouden we omkomen. Maar alleen als er een borg is, die alle pijlen van de toren van God in zijn hart heeft opgevangen, zodat er niet één pijl meer is die op hen die in hem geloven afgevuurd kan worden. Alleen door een borg kan je vrij uitgaan. En u zegt die borg, ik wil borg zijn. Ik wil borg zijn voor wie dan? Voor opgeknapte mensen? Nee. Voor mensen die dit en die dat kennen? Nee. Ik wil borg zijn voor mensen die niet naar me gevraagd hebben. En die niet naar me gezocht hebben. Voor vijanden. Voor goddelozen. Voor mensen die niets anders voort kunnen brengen dan een poel van ongerechtigheid. Zou het dan voor u niet kunnen? Zou het dan voor u onmogelijk zijn? Bij deze borg, die meer is dan Juda. O, Juda zegt het zo vol geestelijke bereidheid. Ik zal borg. En achter Juda zie ik uitgebreide handen van hem die meer dan Juda was en die zo vol bereidheid zei en zegt, ik wil borg zijn. Die het zei in de hof van Gethsemane, terwijl de druppels van het bloed dat hij zweette in zijn bange strijd wellicht nog zichtbaar waren aan zijn lichaam. Indien ge dan mij zoekt, indien ge mij zoekt, indien ik getroffen moet worden door het zwaard van Gods recht, laat deze heen gaan, die vijanden, die verlorenen, die verloochenaars, laat ze heen gaan, want ik wil borg voor hen zijn. Zult u dan niet ophouden om die borg aan te roepen? Zult u dan uzelf maar veel zoeken te vernederen voor het aangezicht van hem? En zult u kloppen aan de troon van zijn genade, al is het onder een gesloten hemel. Heere, wees gij mijn borg. Want hij is bereidwillig om de grootste zondaar te ontvangen en het voor de grootste zondaar op te nemen. Ik wil borg voor hem zijn. Keren terug naar Juda. als Juda dat zegt, als een flauwe schaduw van de grote borg Jezus Christus, dan breekt Jacob zijn verzet. Jacob die de naam van God zo net in zijn verdriet niet op de lippen had. Hij zei alleen maar, geberoofd me van kinderen. Al deze dingen zijn tegen. Jacob gaat nu, als Juda zich borg stelt, plotseling iets van Gods leidingen zien. Jacob verstaat het in zijn hart. Dit is van de Heere geschied. Dat Juda zo buigt. En vooral dat Juda zoveel liefde heeft. Jacob heeft misschien een donker vermoeden gehad. Dat Jozef niet zo best door zijn broers is behandeld. En in elk geval heeft Jacob in zijn gezinskring duidelijk gemerkt. Dat de verbittering vaak hoogtij vierde. En de liefde ver zoek was. En daarom als Juda zich borg stelt. Dit is van de Heere geschied. Dan geeft hij het over. Over aan Juda. Nee, gemeente. Dat kunt u duidelijk in het schriftgedeelte lezen. Jacob geeft de zaak niet in Juda's hand. O ja, er staat wel dat hij Juda bevel geeft om op te trekken. En dat hij zegt, je moet dit meenemen. Specerijen en amandelen. Leest u het maar na. Je moet ook het geld meenemen. En zeggen dat het een vergissing was. Maar dat is het voornaamste niet. Al hoort het er allemaal bij. Al werden er geschenken meegenomen om de koning, de onderkoning van Egypte, wat tevreden te stellen. Het voornaamste vindt u in het laatste vers van onze tekst. Als Jacob zijn vertrekkende zoon zijn zegen meegeeft. En als Jacob uitspreekt met die woorden. En nu leg ik alles in de handen van God. De Almachtige. Kijk, dat is de vrucht. De vrucht, nee, niet van Juda. Maar van het spreken van God. Van het spreken van de Heere door middel van Juda. Jacob geeft zijn verzet op. Jacob mag alles in Gods handen leggen. En hij zegt het. Terwijl hij zijn gerimpelde oude handen uitstrekt over zijn jongens. Zegenend. Jongens, God de Almachtige, geve u barmhartigheid. Hoort u het? De zegen van Jacob die priester is over zijn kinderen. God de Almachtige, geve jullie barmhartigheid. Voor het aangezicht van die man, dat uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, dan ben ik beroofd. Wat is dat? Is dat Jacob nu in een doffe berusting zegt nu, ja, daar moet er maar van komen wat er van komen gaat. Ach nee. Wat God doet, de Almachtige, dat is wel gedaan. Dan kun je met vrede afscheid nemen van je zoons. Dan kun je Benjamin, de liefste jongen die je hebt, met vrede overgeven. Als je alles in Gods hand mag leggen. Alles aan de Heere kwijt mag raken. Wat je verdriet, wat je nood, wat je vragen ook zijn. Als je het in de handen van een almachtig God mag leggen. Dat heeft de geest van Christus gedaan. De geest van Christus. Die sprak toen Juda zich borg verklaarde. Heeft Jacobs weerbarstige hart verbroken. Heeft Jacobs opstandige hart verbroken. Al deze dingen zijn tegen me. Het zal niet gebeuren. Jacob mag het overgeven. Heere, wat u doet, is goed. En al gaat het dan tegen mijn vlees en mijn bloed in. U bent recht in al uw weg en werk. Wat een wonder als je in de nood en in de vragen van je leven zo voor God mag buigen. Dan kan God nooit geen kwaad meer doen. Wat een wonder als je opstandige hart gebroken wordt. Ook al kun je dan de toekomst niet doorzien. Kon Jacob hier ook nog niet. Hij kon nog niet zien dat alles uiteindelijk voor hem zou zijn. Maar in die donkere toekomst, waarin hij denkt, ach, zal het allemaal niet tegen me zijn, legt hij het in Gods hand. Heere, wat gij doet, is goed. Dat is geloofstaal. Dat is kracht in de beproeving. Waar moet u heen? In uw beproeving. Waar moet u heen met uw persoonlijke vragen? Waar moet u heen met uw persoonlijke nood? Wat kan er een opstand zijn? Als alles anders is als u zelf zou willen. Wat is er in ons hart weinig en van nature nooit dat we het eens zijn met God en dat we wat betreft het geestelijke leven, wat betreft de kinderen, wat betreft ons gezin, wat betreft onze maatschappelijke omstandigheden in Gods hand kunnen leggen. We zitten er altijd zelf weer tussen. Wij doen het goed. En als er iets tegenkomt, dan worden we bitter. Alles is tegen. Dat is ons natuurlijke hart. Waar zelfs uw kind van God nog mee topt. Als hij ziet op zichzelf, is hij niet beter. Maar dit is de les van Jacob's leven. Dat God het, omdat er een borg is. Die in alle benauwdheden benauwd geweest is. Ook van Jacob. Omdat er een borg is, leer je buigen. Leer je het in Gods hand leggen. Zeg je het wat betreft je geestelijke leven. Heere, wat u doet is goed. Kom ik om, dan kom ik om. Maar u bent recht in al uw weg en werk. Zeg je het met betrekking tot de moeilijke omstandigheden van het ouder worden, van de rouw, van het verdriet. Heere, wat ook geschiet, gij zijt getrouw, gij zijt waarachtig. Wat is de wonder, als je dat, net als deze Jacob, in je oude dag mag beleven, of in je jonge leven mag beleven, dat je het zegt. Wat er ook gebeurt. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns hart. Dan geef je het over. Dan is er hoop. De Heere zal het volleiden. Heere, verlaat u me niet. Amen.
willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank, nu we aan het einde van deze dienst en ook van deze dag gekomen zijn. O God, wilt u het woord zegenen en toepassen aan onze hart, dat we leren buigen. U weet hoe diep voor ons nodig is. U weet wat nodig is in ons leven om alles te verliezen en ons over te geven aan u. We kunnen het zelf niet. En ten diepste zijn we daar zo vijandig tegen. Maar u wilt om de borg die Christus heet, onze harten verbreken. O God, verbreek ons hart. Doe ons beseffen wie we zijn. Doe ons erkennen dat we schuldig zijn. Doe ons erkennen, uw doen is rein. Opdat we in die borg, die met zijn hart borg geworden is voor vijanden, de schuld geëigend heeft. In die borg vergeving, in die borg redding mogen vinden, schuilen achter zijn bloed, in zijn schuilplaats, verberging tegen de stormgloed van het oordeel. Heren, dat kan nooit als we zien op onszelf. Dan zullen we in ons persoonlijke leven en in het gezin elkaar verbijten, zonde tegen de naast en bovenal zonde tegen u. Maar u wilt het doen, om die borg Christus Jezus, toe Heere, het ook aan ons. Wil deze week met ons gaan, wil ons sterken bij ons dagelijks werk, wil ons leren wandelen in uw weg. Spaar ons bij ons werk, op de zee en te land. Breng ons komende zondag allen weer hier, doe ons uw woord overdenken. We bidden het in de vergiffenis van al onze zonden. En dat enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 147, zesde vers. Gaat heen in vrede en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u.
De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.